Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 40ste psalm, het 8ste vers, verheug het volk, verblijd hen allen, Heer. Psalm 40, het 8ste vers. Luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. We lezen het woord des Heren uit de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze. En daarvan het 3e hoofdstuk, Efeze 3. Na de schriftlezing zingen we het 6e vers van Psalm 84. Want God de Heer zo goed, zo mild. 84 vers 6. We lezen dus Efeze 3. Om deze oorzaak ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen zijt. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid, en gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb, waaraan gij dit lezende kunt bemerken mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus, welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest, namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten van zijn belofte in Christus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods die mij gegeven is, naar de werking van zijn kracht. Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus, en allen te verlichten dat ze mogen verstaan welke de gemeenschap der verborgenheid zij die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel de veelvuldige wijsheid Gods, naar het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heere, in de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof aan hem. Daarom bid ik dat gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen voor u, hetwelk is uw heerlijkheid. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heere Jezus Christus, uit welke al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geve naar de rijkdom zijner genade, zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt, opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zij, en bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Hem nu die machtig is meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt, hem zeg ik, zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen. Geschenkt het woord des Heren voor de prediking van deze morgen vinden we in het boek Genesis, in het 13e hoofdstuk. En daarvan de versen 14 tot en met 18. Genesis 13, vers 14 tot en met 18. Daar lezen wij Gods woord als volgt. En de Heere zeide tot Abram, nadat Lot van hem gescheiden was, hef uw ogen op en zie van de plaats waar gij zijt, noordwaarts en zuidwaarts en oostwaarts en westwaarts, want al dit land dat gij ziet zal ik u geven en aan uw zaad tot in eeuwigheid. En ik zal uw zaad stellen als het stof der aarde, zodat indien iemand het stof der aarde zal kunnen tellen, zal ook uw zaad geteld worden. Maak u op, wandel door dit land in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven. En Abraham sloeg tenten op en kwam en woonde aan de eikenbossen van Mamre, die bij Hebron zijn, en hij bouwde aldaar de Heere een altaar. Laten wij samen over de bediening van Gods woord de zegen des Heeren bidden. En dan willen wij in onze gebeden een voorbeden doen voor zuster Verbiest van de Klaver, die in het ziekenhuis werd opgenomen deze week en daar inmiddels een galoperatie onderging. We willen ook voorbeden doen voor Johan van den Doel, die deze week weer naar het ziekenhuis moet voor een operatie aan zijn andere oog. Een half jaar geleden is hij aan één oog geopereerd, nu moet het andere oog geopereerd worden. En we willen ook gedenken aan zuster Van Dis van de Prinses Margrietstraat, die ziek is. Heren, we mogen uw aangezicht zoeken in gebed als we in deze morgen in uw huis samen zijn. En als we rondom uw goddelijk woord en uw onfeilbare getuigenis mogen vergaderen. En onze eerste bede is dan dat gij ons in ons samen zijn wilt zegenen. En dat gij ons met uw genade en met uw gunst wilt verrijken. Opdat deze samenkomst, deze kerkdienst aan zijn doel mag beantwoorden. Heren, want een samenkomst als deze is toch wezenlijk anders van karakter dan andere gelegenheden waarbij mensen bij elkaar komen. Het is toch maar niet een vergadering, het is toch maar niet zoals we dat op zoveel plaatsen meemaken, dat mensen bij elkaar komen onder één dak in één gebouw voor een bepaald doel. Wat wij vanmorgen en wat we op uw dag geregeld mogen beleven, dat is van een zeer bijzonder karakter. Gij roept ons samen. Gij wilt ons ontmoeten aan deze plaats. Gij hebt een woord voor ons. Gij spreekt. En dat spreken van u, dat woord des Heren, dat is bedoeld voor onze zaligheid. Het gaat niet om aardse dingen, het gaat niet om vergankelijke zaken, het gaat niet om dingen die slechts voor een beperkte periode waarde hebben, maar het gaat om eeuwige dingen. Het gaat om dingen die hun waarde nooit verliezen. Het gaat om eeuwig wel of eeuwig wee. En dat hangt er dan maar vanaf, Heren, wie wij tegenover u zijn en hoe ons hart tegenover u is. Maar in ieder geval, het gaat om de eeuwige zaken. En zo hebt u het uw knechten gegeven als een opdracht die tot op de dag van heden meegaat en doorgaat, zegt de rechtvaardige dat het hem wel zal gaan. Zegt de goddeloze dat het hem kwalijk zal gaan, tenzij hij of zij zich bekeren. O Heere, als het dan over deze dingen gaat en als dit het wezenlijke van onze kerkdienst is, dat u tot ons spreekt En dat wel over eeuwige zaken. Geef ons dan uw goddelijke, uw onmisbare zegen bij dit alles. En geef dat we het beseffen mogen, Heere, dat we hier als in uw tegenwoordigheid bijeen zijn. Geef dat we het beseffen mogen dat het inderdaad om dingen gaat waar wij niet lichtvaardig mee kunnen omgaan en die we niet zomaar naast ons neer kunnen leggen. De zaken waar gij over spreekt en die gij aan de orde stelt, die verdienen onze aandacht. En die verdienen beluisterd en aangehoord te worden in diep ontzag. Ja, we dienen die te ontvangen in een waarachtig geloof. O Heere, wilt gij dan zelf meekomen in de verkondiging van uw woord? En wilt ge dan zelf uw genade in ons midden verheerlijken? En wilt gij nog doen, o God, wat nodig is, willen wij op de rechte wijze uw woord beluisteren en uw stem verstaan mogen. O werk met uw geest onwederstandelijk in onze harten, voor het eerst of bij vernieuwing. U kent ze in ons midden, Heere, die uw naam mogen vrezen. O bezoek hen opnieuw met uw heil en vernieuw uw werk en geef dat van uw woord kracht mag uitgaan in hun leven tot vernieuwing en tot voortgaande bekering en tot een opwassen en een versterkt worden in het allerheiligst geloof. Opdat het kennen van uw genade en het kennen van de weg der ontkoming en het geloof in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, voortgang mag vinden in het leven van al uw kinderen. U kent ze ook, Heere, die u niet kennen. O, wij smeken u dat gij hen uw genade wilt bewijzen, daarin dat gij hen tot stilstand brengt, op de weg waarop ze nu nog wandelen, en die zeker een weg is die naar het verderf voert. Daar is immers de mens in zijn natuur staat op, ook al beseft hij het niet, en ook al heeft hij er geen weet van, hij gaat naar een eeuwig verderf. Heere, open de ogen daarvoor en wilt gij doen zien dat alleen bij u ontkoming en dat alleen in u vergeving is. En dat alleen als wij op u en op uw genade leren betrouwen, ons leven verlost wordt van het verderf. Zegen uw woord ook tot bekering van onbekeerden. En wilt gij uw genade dan rijkelijk verheerlijken in ons midden, o God? We bidden u dat gij ons hier gedenken wilt met diegenen die niet naar uw huis konden komen, die in het ziekenhuis liggen of die thuis verpleegd worden of die vanwege ouderdom en andere gebreken niet meer naar de kerk kunnen komen. Heere, we dragen ze allen aan u op en we bevelen ze aan uw genade aan. En wij smeken van u dat gij ook in hun leven uw woord nog tot een rijke zegen wilt stellen. Geef dat bijzonder ook aan onze zieken, Heere, die we elkaar noemden. Zij hebben in bijzondere zin ook van noden dat u aan hen denkt en dat u voor ze zorgt. Dat heeft zuster Van Dis nodig, Heere. U weet wat het beste voor haar is en als misschien een opname in het ziekenhuis noodzakelijk is, wilt gij daar dan ook in meekomen en dat alles wel maken. En wij bidden u ook voor zuster Verbies die al in het ziekenhuis ligt en die daar een operatie onderging. En Heere, we mochten horen dat gij het tot nog toe wel gemaakt hebt en daarvoor zij uw naam erkent. Wees ook verder haar nabij. Wees ook met Johan van den Doel die weer naar het ziekenhuis moet, Heere. De eerste keer wist hij niet wat hem te wachten stond en nu weet hij dat wel. En dus kan hij er tegenop zien, maar Heere, geef gij hem genade om op u te vertrouwen en laat hij in zijn jonge leven in deze beproevingen toch mogen zien dat gij voor hem wilt zorgen en laat hij dan ook bij u zijn hulp mogen zoeken en alles wat hij nodig heeft. Zegen gij de behandeling die hij zal ondergaan en geef dat het ook nu weer voorspoedig genezen mag. Heren, wij smeken u dat gij gedenken wilt aan alle die een weg van beproeving gaan en alle die zorgen en moeite in hun leven meedragen. Laat in dit alles toch ook ervaren worden, heren, dat u die dingen doet met een bedoeling. En laat het dan zo mogen zijn, heren, dat al de tegenspoeden nog eens aan uw genade mogen verbinden. Opdat we het leren mogen in al de beproeving van het leven, dat één ding nodig is. En dat we dat ene nodige, dat goede deel, dan mogen uitkiezen, heren. We bidden u om uw zegen over de verkondiging van uw evangelie, niet alleen hier in ons midden, maar overal op deze dag, overal waar gij uw knechten zendt en waar gij uw volk vergadert. Laat het woord der prediking geloof mogen vinden. Laat dat woord der prediking vrucht mogen dragen door de vruchtbaarmakende werking van uw Heilige Geest. En zegen gij allen die gij roept tot het werk der bediening, waar dan ook, en op welke eenzame of moeilijke posten wellicht ook in deze wereld, opdat mee ook door hun arbeid uw rijk mag worden uitgebreid. Zij kunnen dat niet, heren, zij zijn niet meer dan nietige instrumenten, maar wilt gij uw werk doen, o Heere Jezus Christus. Wilt gij als de grote koning van uw kerk, van wie we beleiden op grond van uw woord, dat gij uw gemeente vergadert, beschermt en onderhoudt, ook in onze dagen voortgaan met die arbeid, opdat uw gemeente mag worden gebouwd en beschut en bewaard, te midden van alles wat haar van u en van uw woord zoekt af te trekken. Heren, wilt ge genadig aan heel uw kerk denken over de ganse aarde. En waar gevaren zijn, wilt u daar beschermen. Waar noden zijn, wilt u die vervullen. En waar afval is, wilt gij die tot staan brengen. En waar ingezonkenheid is, wilt gij daar verlevendigen. Waar Satan machtig is, wilt gij hem binden en aan banden leggen, en wilt gij in en door alles heen uw grote naam verheerlijken. We smeken het u niet om enige verdienste in ons of recht bij ons, want wij moeten het u ook in dit morgenuur weer belijden, heren, dat wij misdaan hebben, dat we gedaan hebben wat kwaad was in uw oog, dat we gezondigd hebben en overtreden. Rechten hebben we daarom niet. Geen enkel recht bezitten we. Als we om genade bidden, heren, dan moet het inderdaad ook door ons beseft worden wat genade is. Onverdiende, verbeurde gunst. Maar wil ons die nochtans geven en ons tevens vergeven al onze zonden en ons wassen en reinigen in het bloed van de Heere Jezus. Schenk het om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 105, het vierde en het zevende vers. Gij volk uit Abraham gesproten. En hij sprak, ik zal de schoonste landen, ik zal Canaan leveren in uw handen. Thank you. Het 13e hoofdstuk van het boek Genesis, gemeente, vertelt ons hoe er dan een scheiding kwam tussen Abram en zijn neef Lot. Uiteindelijk zijn ze uit elkaar gegaan en Lot heeft de vlakte van de Jordaan, waar de steden Sodom en Gomorra lagen, gekozen. En hij is zijn eigen weg gegaan en Abram bleef alleen achter. En op datgene wat er dan volgt, als Abraham alleen achterblijft, na het vertrek van Lot, wijzen ons de woorden van onze tekst. Want, en dat is het eerste waar we even bij stilstaan, zodra Lot weg is, komt de Heere tot Abraham. En de Heere zeide tot Abraham, nadat Lot van hem gescheiden was. God heeft zo zijn eigen tijden waarin hij zijn volk bezoekt. En die tijden en gelegenheden heeft de Heere soeverein gekozen. Soms komt de Heere heel onverwacht. Soms laat de Heere lang op zich wachten. En wij kunnen niet van tevoren berekenen of aanwijzen of aankondigen, dan en dan zal de Heere komen. Dat hebben de kinderen Gods in het verleden en ze moeten en in het heden moeten leren. In het verleden, ik denk aan wat we daarvan beschreven vinden in de psalmen bijvoorbeeld. Ik denk even aan David in de 40ste psalm. Hij zegt, ik heb de Heere lang verwacht. Er was lang een uitzien naar de komst van de Heere tot vertroosting van zijn ziel. En er was nood genoeg in Davids leven, want hij verkeerde in die tijd in, zoals hij zelf zegt, in een ruisende kuil en in modderig slijk. En uit die diepte riep hij tot God, maar het duurde voordat de Heere antwoordde. Niet terstond was daar de helpende hand van de Heere. Niet terstond was daar de redding die hij zo begeerde. Niet terstond werd David uit die kuil opgetrokken en op een rotsteen geplaatst. En niet terstond gaf de Heere hem een nieuw lied in de mond. Dat duurde nogal. Hij heeft de Heere lang moeten verwachten. En dat zijn tijden waarin iemand dan ook wel eens moedeloos kan worden. Moedeloos. In de vrees dat de Heere niet meer horen zal en in de vrees dat de Heere zijn barmhartigheden door zijn gramschap heeft afgesneden. Maar in zulke tijden is het goed om te luisteren naar het woord van de profeet Habakuk, die zegt, zo hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewisselen komen. En het is goed om te luisteren naar het advies van een andere psalmist, die zegt, nooddruftigen, Psalm 69, waar hij zegt, gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijpt moed, uw hart zal vrolijk leven. God komt op zijn tijd, en dat is soms later dan onze tijd. Soms komt de Heere ook vroeger dan dat wij hebben verwacht of konden hopen of denken. De Heere zegt in zijn woord ook dat hij gevonden is van degene die naar hem niet vroegen. En dat hij zich geopenbaard heeft. Ja, eer zij roepen zal ik antwoorden. En zo ziet u het. Uit beide voorbeelden die met verschillende te vermeerderen zijn, laat de Heere het ons weten dat hij tot zijn volk komt op zijn tijd. Soeverein. Wij kunnen wel eens denken dat het nu de hoogste tijd is. En de Heere stelt zijn komst uit. En wij kunnen wel eens zeggen, ja, maar er is niet eens geroepen of gevraagd. En toch komt de Heere voordat ze roepen. En voordat ze vragen. En toch, dan moeten we dat vaststellen, dat de Heere soeverein is in de keus van zijn tijd, van de tijd van zijn bezoek aan zijn volk. Er zijn toch in de schrift een aantal aanwijzingen te vinden die ons leren dat er bepaalde tijden in het leven van een mens zijn die de Heere in bijzonder uitkiest om de zijnen te bezoeken. En een van die tijden vinden we hier in het leven van Abram getekend. Nadat, zo staat er, Lot van hem gescheiden was. Wat is dat voor een ogenblik geweest? Wat is dat voor een tijdstip in Abrams leven geweest? Toen die scheiding plaatsvond tussen hem en tussen zijn neef Lot. Dat is een moment geweest waarop Abraham meer nog dan ooit tevoren ging gevoelen de eenzaamheid. Oh ja, hij had dat in zijn leven al eerder meegemaakt, dat hij scheiden moest, dat hij banden moest losmaken. Had de Heere hem al niet weggeroepen uit Ur der Galdeeën? Had de Heere hem al niet op weg naar het land der belofte gezet, zodat hij ook het land Haran moest verlaten? En hij moest breken met allerlei mensen aan wie hij verbonden was, en hij moest ze achterlaten en afscheid nemen voor het leven. Maar altijd door was daar toch nog Lot geweest. En Lot was niet alleen een familielid, niet alleen een zoon van Abrahams overleden broer, maar Lot was toch ook nog in geestelijke zin een familielid van Abraham, zoals we al eerder gezien hebben. Met alles wat er dan op Lots leven aan te merken was, daar was toch het beginsel van de vreze des Heren in het leven van deze man. En nu moet hij van dit familielid en van deze broeder, zoals hij hem zelf noemt, afscheid nemen. En Abraham blijft nog eenzamer achter dan hij ooit was. En daarbij, en dat maakt het nog moeilijker, en dat snijdt er nog dieper in. Abraham heeft wel geweten welke motieven Lot bij zijn keus hebben geleid. Abraham heeft wel gezien in de blik in Lots ogen wat hem naar die vlakte van de Jordaan trok. Ook al zei Lot dat dan niet hardop, Abraham heeft het geweten. De gouddorst, de geldgierigheid, het materialisme, de wereldsgezindheid. En Abraham heeft Lot zien gaan met zijn bezittingen in de richting van die rijke streek waar hij spoedig nog rijker zou kunnen worden. En Abraham heeft Lot nagestaard, terwijl de gedachten in zijn binnenste vermenigvuldigden en terwijl hij met diepe zorg vervuld was over zijn neef. En terwijl hij zijn hart vasthield, wat er daar van hem terecht zou komen. Dat ze moesten scheiden, dat deed pijn, maar dat kon niet anders, dat moest. Dat had de Heere zo bestuurd. Uiteindelijk moest dat woord dat de Heere al in Ur tegen Abram gesproken had, ook nog een keer in vervulling gaan. Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis. En daarom moet hij ook van Lot scheiden. En daar kan Abraham wel vrede in vinden. En dat hij dan alleen blijft, alleen uit dat huis van Tera, wel, dat is niet gemakkelijk in elk opzicht, maar dat is de wil, dat is de beschikking van de Heere. En daar kan Abraham dan ook vrede in vinden, als hij zo ook de Heere in die weg moet volgen. Maar dat ze zo uit elkaar gaan, en dat Lot zo bij hem weggaat, en dat Lot met een hart vol wereld en vol begeerlijkheden naar de wereld en vol grootsheid des levens bij Abraham weggaat, dat maakt het voor de vader der gelovigen bijzonder moeilijk. En hij maakt zich ernstige zorgen over het geestelijk welzijn van zijn neef. En op dat ogenblik, waarop Abraham niet alleen eenzaam blijft, maar waarop zijn leven, waarop hij ook een bittere teleurstelling moet verwerken, en waarop er ook diepe zorgen in zijn hart opkomen, op dat ogenblik komt God en spreekt tot Abraham. En dat is nu een tijdstip dat de Heere meer uitkiest om zijn volk een bezoek te brengen. Momenten waarop er een scheiding valt. Momenten waarop er eenzaamheid ervaren wordt. Momenten waarop de zorgen zich vermenigvuldigen. En meest nog wel de zorgen om het geestelijk welzijn van iemand van wie we houden en die de verkeerde weg opgaat. Ogenblikken van verdriet en moeite. Ogenblikken waarop het ondervonden wordt dat de banden die er zijn losgemaakt moeten worden. Dat zijn toch vaak de tijden die de Heere uitzoekt om zijn volk een bezoek te brengen. Als zij zich zo verlaten gaan voelen. Juist dan spreekt God wel eens. En wat ligt daar een troost in? En wat ligt daar een bemoediging in? En wat mag dat ook een verwachting geven? Juist aan diegenen die dat in hun leven mee gaan maken, dat er een scheiding valt, of dat dan is door de dood. Want op die manier moeten we van elkaar scheiden, dat was in Abrahams geval zo niet. Maar dat is in het leven van mensenkinderen toch vaak wel het geval, niet waar? Dat de dood scheiding gaat maken. En dat de banden die er waren en die heel nauw en die heel teer waren, verbroken gaan worden. En dat de pijn van die scheiding gevoeld wordt en de smart tot in het diepst van ons bestaan beleefd wordt. Dat het is alsof er veel van ons afgescheurd wordt en alsof de eenzaamheid om ons heen valt. Wel nu, dat zijn tijden en dat blijkt uit de schrift die de Heere wel eens wil verkiezen om zo'n eenzame, zo'n rouwdragende, zo'n bedroefde, zo iemand die de pijn van de scheiding voelt, te bezoeken. Tijden waarin wij het beleven, ik ben ellendig en nooddruftig. Dat wil de Heere dan wel eens maken, tijden waarin wij het ook mogen beleven en gaan beleiden, maar de Heere denkt aan mij. Ja, dat mag wel eens beleefd worden, als iemand van onze zijde wordt weggerukt. Of als op een andere manier de eenzaamheid wordt ondervonden. Bijvoorbeeld zoals Abraham die ondervond, niet door de dood. Maar omdat er een bij hem wegging die eigenlijk de wereld koos. Dat komt nog voor. En dat geeft ook smart als het goed is. Dat kan een vader of een moeder toch niet zomaar aanzien, is het wel. Dat zijn of haar kind de wereld kiest. De vlakte van Sodom kiest. Als er dan toch werkelijk iets van de vreze des Heren in het eigen hart is, dan geeft dat ontzaglijke pijn. Als dat ondervonden moet worden, dat er een weggaat, omdat hij de wereld liever heeft. Als dat in ons gezin, als dat in onze familiekring voorkomt, wat dan? Waar dan heen? Daarin berusten. En zeggen ze moeten hun eigen weg maar gaan. Helaas, die mentaliteit komt voor onder mensen. Ze moeten het zelf maar weten, ze moeten zelf, ze staan voor zichzelf. Ja, dat is ook zo, zeker als ze volwassen zijn. Ze staan voor zichzelf, ze dragen een eigen verantwoordelijkheid. Maar heb je daar alles mee gezegd? Of neem je dat mee, bij dag en bij nacht? Neem je dat mee, als een smart die blijft? Neem je dat mee, als een pijn die knaagt? Neem je dat mee als een verdriet wat je nooit kwijtraakt? Dat zijn de tijden waarop de Heere het wel eens bewijzen wil. Toen Abraham en Lot gescheiden waren, toen kwam God. Let op dat moment, want dat kan zeer bemoedigend zijn als wij zoiets moeten meemaken. God is niet veranderd. Zoals hij toen aan Abraham gedacht, in zijn eenzaamheid en in zijn zorg en in zijn verdriet,
En in heel de moeite die hij toen daar met die scheiding beleefde, zoals hij aan Abraham gedacht en Abraham wilde bezoeken en aan Abraham wilde bewijzen, ik ben er. Ik ben uw hulp, ik ben uw heil, ik ben uw toevlucht. Zoals hij toen aan Abraham verscheen en aan Abraham zijn belofte ging vernieuwen, zo wil hij het nog doen. Zo wil hij nog dezelfde zijn. Maar, en daar gaat het dan natuurlijk bijzonder om, wat doet God dan als hij aan Abraham verschijnt in die bijzondere gelegenheid? Wat zegt de Heer? Gemeente, eigenlijk moet ik u teleurstellen, tenminste dat zou als een teleurstelling kunnen overkomen als ik zeg, de Heer zegt tegen Abraham niet zoveel nieuws. Want wat de Heer nu tegen Abraham gaat zeggen, dat heeft hij in grote lijnen al eerder tegen hem gezegd. Toen Abraham nog maar pas in het land Kanaan kwam, na zijn pelgrimsreis naar Haran, toen heeft God gezegd, en u vindt dat in het 7e vers van hoofdstuk 12, zo verscheen de Heer aan Abraham en zeide, aan uw zaad zal ik dit land geven. Toen had de Heer hem al toegezegd dat dit het land der belofte is en dat dit het land was waarvan hij gesproken had en dat dit het land zal zijn waar Abrahams nageslacht zal wonen tot in lengte van jaren. Nou, en dat wordt eigenlijk opnieuw gezegd. De Heer zeide tot Abraham nadat Lot van hem gescheiden was, en ik sla even een paar woorden over, want al dit land, vers 15, dat gij ziet zal ik u geven en aan uw zaad tot in eeuwigheid. Nou, dat wist Abraham al. Dat was toch niets nieuws. En dan het vervolg ook, dat zat er ook al in, niet waar? In vers 7 van hoofdstuk 12 had de Heere al gesproken over het zaad van Abraham. Hij had toen nog geen kinderen, maar de Heere sprak over zijn zaad. Dat wil zeggen, de Heere beloofde hem dat hij ook een nageslacht zal geven. Dat wist Abraham ook. En wat de Heere dan in vers 16 zegt, dat is dan wel wat breder uitgelegd en breder uitgewerkt, maar in wezen is dat ook niet iets nieuws? En ik zal uw zaad stellen als het stof der aarde, zodat indien iemand het stof der aarde zal kunnen tellen, zal ook uw zaad geteld worden. Goed, dat spreekt weer over dat zaad. Zegt er dan nu wel bij dat het zeer talrijk zal zijn, zo talrijk dat het eigenlijk niet te tellen is. Maar Abraham wist al wel dat hij een nageslacht zou krijgen. Maar waarom doet de Heere dat? Waarom herhaalt de Heere zijn beloften? Zit daar ook nog wat in? Is dat dan zo'n bijzondere troost? Abraham kan toch tegen de Heere zeggen, Heere, ja, dat wist ik al wel. Dat is een woord wat ik in deze omstandigheden, nu ik van Lot gescheiden ben, eigenlijk niet nodig heb, want dat hebt u mij al gezegd. Ik zou liever willen dat u me wat nieuws openbaarde. Gemeente, als u zo denkt, en als dit uw reactie is, dan kon dat er wel eens een bewijs van zijn dat u van de omgang van de Heere met zijn volk nog weinig of helemaal geen ervaring hebt. Want wat de Heere hier bij Abraham doet, dat is niet ongewoon. Dat doet de Heere zo menigmaal. Dat hij niet iets nieuws openbaart, dat hij niet een nieuwe belofte geeft, maar dat hij een al eerder gedane belofte nieuw leven geeft voor de ziel. En als het ware een nieuwe inhoud schenkt voor het hart. Dat is Gods gewone wijze van doen. Zo gaat hij met zijn volk om. En waarom doet de Heere dat dan zo? Waarom de Heere dat dan zo doet met zijn volk? Waarom hij soms oude beloften opnieuw spreekt? Nou, dat hangt samen met het feit dat hij dezelfde dingen tot hen wel moet zeggen.
Want als hij het eens gezegd heeft, dan blijkt zo menigmaal dat zij het weer vergeten. Dan blijkt zo menigmaal dat ze er wel voor een poosje geloof aan hechten, maar dat dat geloof inzinkt en dat die belofte dan ook geen kracht meer doet. De Heere moet wel eens herhalen, omdat zij vergeten en omdat zij dat woord des Heeren niet meer achten. En een andere reden waarom de Heere het wel eens herhalen moet is, omdat als hij het één keer zegt, zij bij lange na niet verstaan wat een rijkdom en wat een diepte er in die belofte van de Heere gelegen is. En als hij dat woord herhaalt en als hij dat woord weerspreekt, dan komt er wel eens in datzelfde woord, in diezelfde belofte, een ander aspect naar voren wat ze nog nooit gezien hadden en waar ze nog nooit bij stilgestaan hadden. Zodat ze gaan ontdekken dat ze aan dat woord dat de Heere gesproken heeft veel meer rijkdom en veel meer vertroosting hadden kunnen ontlenen dan ze eruit geput hebben. En daarom is het echt niet nodig dat de Heere steeds weer nieuwe dingen toezegt of voorstelt, maar hij moet ook wel eens het oude nieuw maken. Dat is wat anders dan dat wij bij het oude blijven leven. Als de Heere het oude nieuw maakt, dan is dat niet hetzelfde dan dat wij die oude belofte oppoetsen en er voor ons leven lang genoeg aan hebben. U begrijpt toch wel dat daar verschil tussen bestaat. Wat God nieuw maakt is niet hetzelfde als datgene waar wij krampachtig uit proberen te leven en genoeg aan te hebben voor de rest van ons leven. Nee, Abraham heeft niet zelf die belofte opgepoetst en voor zich neergezet en daar geloof of geen geloof, vertrouwen of geen vertrouwen, zich weer aan vastgegrepen en daar genoeg aan gehad en zichzelf in dat uur van scheiding maar wat bemoedigd en vertroost. God kwam, en al kwam hij dan met hetzelfde woord, hij kwam en hij sprak opnieuw. En hij liet Abram opnieuw horen wat hij van plan was en wat zijn raad was. En hij liet Abram nieuwe aspecten, nieuwe facetten van die oude belofte zien. Zodat hij ook in deze omstandigheden op een bijzondere manier met dat oude woord bemoedigd en vertroost kon worden. En dan wat is dan dat nieuwe aspect, gemeente? Dat nieuwe aspect is dat de Heere aan Abraham nog eens weer laat zien dat hij erfgenaam van dit land der belofte mag zijn. Maar dat wist Abraham al. Maar nu gaat de Heere hem laten zien wat de consequenties daarvan zijn. Abraham, als ik u tot erfgenaam van dit land verklaar, ook al bent u er dan nu nog vreemdeling in, dan moet u meer en meer gaan beseffen wat het betekent om in die positie van erfgenaam geplaatst te worden. Hij had al gezegd, ik zal u dit land geven en uw zaad. Hij herhaalt dat. En nu zegt de Heere, die diezelfde belofte geeft, en hij laat Abraham nu dat nieuwe aspect zien, ga dan ook eens dat land verkennen. Hef uw ogen op en zie van de plaats waar gij zijt, noordwaarts en zuidwaarts en oostwaarts en westwaarts. En kijk dan al die kanten uit, al de windstreken uit. En of u nou hier kijkt, of daar kijkt, of weer ergens anders kijkt, of u naar het noorden kijkt, of naar het oosten, of naar het zuiden, of naar het westen, waar ge uw blik ook slaat, bedenk, dit is mijn land.
Dit is het land dat de Heere mij gegeven heeft. Dit is het land waarvan de belofte geldt, God zal het u geven. En kijk dan niet alleen, zegt de Heere, maar ga ook in dit land wandelen. Maak u op, vers 17, en wandel door dit land, in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven. Ziet u wat de Heere aan Abraham doet? Hij spreekt hem dezelfde belofte. En als u zegt, nou dat is niks nieuws. Dat is op een onderdeel, in een detail wat nader uitgewerkt. Maar verder is het niks nieuws. En als u er zo uzelf dan van afkeert, dan hebt u net niet begrepen wat het bijzondere van deze openbaring is. God geeft Abraham permissie om twee dingen te doen. Het eerste, dat deed Lot uit zichzelf, zijn ogen opheffen. Maar Abraham krijgt er speciale permissie voor. Lot hief zijn ogen op en hij zag die ganse vlakte van de Jordaan, dat de Jordaan die geheel bevochtigde en dat het er prachtig was als in Egypte, dat het er prachtig was als de Hof van Ede. Lot hief zijn eigen ogen op en hij wachtte niet totdat de Heere een permissie gaf. Maar Abraham krijgt van de Heere te horen, hef nu uw ogen op, Abraham, en kijk naar alle kanten. Niet met de begeerte naar meer in uw hart, niet met een hebzucht in uw ziel, niet met een materialistische geest, maar hef uw ogen op en zie datgene wat ik u geven zal. Kijk overal rond, niet met een blik van begeerte, maar met de blik des geloofs. Al die bergen, al die dalen, al die heuvels, al die steden, al die vlakten, al dat grasland. Ik zal het u geven. Dit is uw erfenis. En als Abraham dan mag kijken bij goddelijke permissie, dan mag hij ook gaan wandelen bij goddelijke permissie. En dan moet hij niet maar eens hier alleen kijken hoe het er in de omgeving van Bethel uitziet, waar hij nu zijn tent opgeslagen heeft. En dan moet hij niet alleen maar gaan kijken waar hij straks gaat wonen, in de buurt van Hebron, bij de eikenbossen van Mamre. Dan moet hij niet een klein stukje van dat land maar eens onderzoeken. De Heere zegt, maak u op en wandel door dit land in zijn lengte en in zijn breedte. En zie overal rond, Abraham, doorwandel dit land in heel zijn omvang. En waar ge ook komt, en waar ge ook kijkt, en waar ge ook uw voetstap zet, geloof mijn woord. Ik zal het u geven. En ziet u, zo herhaalt de Heere het oude, maar het wordt toch nieuw. Zo herhaalt de Heere wat hij al eerder gezegd heeft, maar het wordt voor Abraham in de beleving totaal nieuw. God had gezegd, ik zal het u geven. En nu krijgt Abraham dat aangescherpt en onderstreept. En hij mag overal kijken. En hij mag overal gaan. En hij mag overal zijn voetstap zetten. En hij mag overal weten, dit gaat God geven. En zo spreekt het Nieuwe Testament nu tot de gemeente Gods. Zo worden ook de nieuwtestamentische gelovigen, de geestelijke kinderen van de vader der gelovigen Abraham, aangesproken. Dat laat de Heere zijn volk weten, wat hij hier Abraham liet weten. Dat alles hem gegeven zal worden. Zo spreekt de apostel Paulus in zijn eerste brief aan de Romeinen, en in zijn eerste brief aan de Corinthiërs. Niemand dan roemen op mensen, want alles is uwe. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Cephas, het zij de wereld, het zij leven, het zij dood, het zij tegenwoordige, het zij toekomende dingen. Zij zijn alle uwe.
En de Heer Jezus heeft het gezegd in zijn bergrede in de zaligsprekingen. De zachtmoedigen zullen het aardrijk beërven. En de verhoogde Christus zegt het in het op een na laatste hoofdstuk van de Bijbel. Die overwint zal alles beërven. Het ganse land. Oostwaarts en westwaarts en noordwaarts en zuidwaarts. Maak uw opwandel in dit land in zijn lengte en in zijn breedte. Alles wat de Heere voor zijn volk gedaan heeft, zal hem ten goede komen. Alles wat hij voor hen verworven heeft, al de schatten en gaven van Christus. Noem ze maar op als u ze noemen kunt. Al die rijkdommen die vruchten zijn van het kruis en van de opstanding van de Heere Jezus Christus. Doorwandel dat land, volk des Heeren. Doorwandel dat land van het verlossingswerk van Christus en van het toepassingswerk van de Heilige Geest. Doorwandel dat land in zijn lengte en in zijn breedte. En waar u ook kijkt. En waar u uw voetstap ook zet, de Heere zegt, ik zal het u geven. Of het de levendmaking van de dode zondaar is, of het de rechtvaardigmaking van de goddeloze is, wiens schuld om niet wordt vergeven en die om niet wordt vrijgesproken van schuld en straf, of het de bekering is waardoor hij zich leert afkeren van de zonde en zich leert heenkeren tot God en een lust tot alle gerechtigheid krijgt en een liefde en een lust tot alle goede werken. Of het de heiligmaking is waardoor hij vernieuwd wordt naar de vernieuwing van zijn gemoed. Het is alles uwe. Vergeving en vrede. En vreugde, en zielerust, en gerechtigheid, en heiligheid, en vernieuwing, en wat er nog maar meer nodig is op reis naar de hemel, wat er nog maar meer nodig is in het leven van een zondaar, wat er nog maar meer nodig is om hem met God te verzoenen en om hem geschikt te maken voor de hemel, God zegt, ik zal het u geven. Al de rijkdommen en al de schatten en al de volheid in Christus. Zoals de apostel Paulus ervan spreekt. Ik denk aan het tweede hoofdstuk van de brief waar we een gedeelte van gelezen hebben. We hebben het derde hoofdstuk gelezen, maar ik verwijs u nu een ogenblik naar het tweede hoofdstuk van die Efezebrief. Dan lezen wij wat de Heere aan zijn volk en in Christus gedaan heeft. Hij heeft hen mede met Christus opgewekt. Hij heeft ons mede gezet in de hemel in Christus. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom van zijn genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Al de rijkdom van de opstanding met Christus uit het graf der zonde en uit het leven dat aan de macht van de zonde en van de dood onderworpen is, tot en met het in de hemel gezet zijn en straks ook met Christus gezeten zijn in zijn troon om te richten en om recht te spreken in de dag der dagen. Het is alles uwe. Tegenwoordige en toekomende dingen. De genietingen van de gunst Gods, de beleving van de gemeenschap met God, het vrijsprekend woord van God in het tegenwoordige, zowel als het toekomende, als de Heere zijn volk welkom zal heten in de eeuwige vreugde en als hij hen verheerlijken zal met de heerlijkheid die hij bij de Vader heeft. En als het verderfelijke onverderfelijkheid aangedaan zal hebben. En het sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan zal hebben. En als de dood verslonden zal zijn tot overwinning. God zegt tot zijn volk, ik zal het u geven. En dan is het merkwaardig en daarom las ik u ook het derde hoofdstuk van Efeze. God zegt tegen Abraham, Abraham wandel door dat land. Wandel door dat land in zijn lengte. Wandel door dat land in zijn breedte. En diezelfde uitdrukkingen die gebruikt de schrift ook als het gaat om de rijkdom van Gods genadewerk in de Heer Jezus Christus. Opdat, zegt Paulus in dat derde hoofdstuk, opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de kinderen van Abraham, met al de heiligen, met al het zaad der gelovigen, welke de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte zij en bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Ik zal het u geven. Die overwint zal alles beërven. Wat een rijk woord spreekt God tot Abraham, de vader der gelovigen. En wat een rijk woord komt zo over het hoofd van Abraham heen. Tot alle die in de voetsporen van Abraham mogen treden. En die God in hun leven getrouw leerden achten. En die op het woord des Heren leerden hopen. Alles zullen zij beërven. Blijf. Volk des Heren, dan niet staan in de buurt van Bethel waar u nu woont. Blijf dan niet staan bij die één of twee of drie weldaden die de Heren u in zijn genade geschonken heeft. Heb dan niet genoeg aan die ene uitredding of aan die twee ondersteuningen of aan die drie bemoedigingen die de Heren in uw leven gegeven heeft. Blijf dan niet staan in de buurt van Bethel of Hebron om daar genoeg aan te hebben. God heeft veel meer om te geven. En God zal veel meer geven. Reis mediterend door dat land van Gods beloften. Reis mediterend in de overdenking van uw ziel door alles wat de Heere in zijn woord geopenbaard heeft aangaande de schatten en de gaven die in de dierbare persoon van de middelaar en borg Jezus Christus gelegen zijn. En doe het zoals Abraham het moest gaan doen. Wandel door dit land. En wandelen doet de mens altijd nog op zijn gemak. Wandelen, dat doe je niet in haast. God zegt tegen Abraham, wandel door dit land, op uw gemak. En kijk links en kijk rechts en wandel door de lengte en wandel door de breedte. En wandel zo, kind des Heren, door al datgene wat de Heren in zijn woord geopenbaard heeft aangaande. Aangaande alles wat de Heere Jezus Christus is. In zijn godheid, in zijn mensheid, wat hij is, in zijn profetisch werk, in zijn priesterlijke bediening, in zijn koninklijke ambt, wat hij is als de Heere, wat hij is als de bruidegom, wat hij is als de herder der schapen, wat hij is als het brood des levens, als de ware wijnstok, als het licht der wereld. Wat hij is zoals hij zichzelf in zijn woord geopenbaard heeft. En ga verder, wandel verder in de lengte van dat land en ontdek wat hij is in het eeuwig welbehagen des vaders, in wie zijn volk verkoren is. Wat hij is in de eeuwige borgstelling als hij zich van eeuwigheid af garant stelt om zijn volk te verlossen en de prijs van zijn bloed te betalen. Reis verder door dat land ook in de breedte,
om te ontdekken wat het is en wat Christus is als die levensvorst die de dood verslonden heeft en die ten hemel gevaren is en die zit aan de rechterhand Gods en die daar eeuwig voorbeden doet en volkomen kan zalig maken al degenen die door hem tot God gaan. Want in hem zal een schat van zegeningen dat Abrahams volk ten deel zijn. Wandel door dat land. In zijn lengte en in zijn breedte. En mediteer in stille ogenblikken over de wonderheden van Gods goede tierenheid. En over de trouw van God in zijn genade. En wandel verder door dat land. En misschien moeten we dat meer de diepte en de hoogte noemen met Efeze 3. Als u ook mediteert over dat werk van de geest van Christus. Die het uit Christus neemt en die het toepast en die het heiligt aan het hart en die het verkondigt in de ziel en die er de zekerheid en de garantie van geeft. Dat werk van die geest die getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Alles is uwe, heeft de Heere tot zijn volk gezegd. Tot alle die in oprechtheid en waarheid die God nodig kregen. En dan geeft de Heere zelf permissie. Hef uw ogen op. Dan hoeven we dat recht niet te nemen. Lot nam het zelf. Rechthebbende mensen doen het altijd zelf. En die hebben dan ook altijd alles. Die bezitten ook altijd alles. Die hebben nooit gebrek. Want die hebben het en die weten het en die kennen het. Want die hebben zelf hun ogen opgeslagen. Maar Abraham moet eerst van de Heere horen. Hef uw ogen op. Abraham krijgt eerst van de Heere te horen, wandel door dat land. Lot liep allang voordat de Heere het om ooit zou kunnen zeggen. Want hij was een rechthebbend mens. En daar ziet u het onderscheid. Maar iemand die op de Heere hoopt, en die ook kent het wachten op de Heere, die wacht ook op de permissie die God hem geeft. Permissie die hij krijgt alleen in de ontmoeting met de Heere. Permissie die hij krijgt als hij waarachtig gelooft. Permissie die hij krijgt in de beleving van zijn arme zondaarsbestaan. Zijn gebrek aan alle kanten. Hij heeft niets. Eenzaam ben ik en verscholen. Ja, de ellende drukt mij neer. Zo geeft God Abraham permissie om te kijken en om te gaan. En om te geloven. Alles is uwe. En zo mag hij zich, gescheiden van Lot, met zorgen over het leven en over de toekomst en over de ziel van Lot, zich toch verlustigen in de Heere. En waar loopt dat dan op uit in zijn leven? Dat is dan weer niets nieuws. Want dat had Abraham ook al eerder gedaan. Hij bouwt een altaar. Dat is, hij knielt bij de plaats der aanbidding. Waar hij het beleeft en beleidt. Wat is God goed. Wat een wonder. Wat een wonder. Daarbij dat altaar heeft hij God groot gemaakt. Daar heeft hij de Heere erkend. Staat er in uw leven ook een altaar om de plaats te markeren waar uw God groot maakt en waar u de Heere erkent voor onverdiende weldaden? Maar een altaar is meer dan alleen een plaats van aanbidding. Een altaar is ook verbonden met de gedachte aan het offer, nietwaar? Altaar en offer horen bij elkaar. Op het altaar brandt het offer. Daar wordt verzoening gedaan. Waarom doet Abraham dat? Als de Heere hem nu zo bemoedigt en zo genade geeft en zo rijke toezeggingen doet. En als de Heere zelf aan hem verschijnt. Waarom gaat Abraham dan een altaar bouwen waarop hij een offer brengt en waarop de verzoening moet geschieden? Waarom? Abraham heeft zorgen in zijn hart omtrent Lot. Abraham heeft iets gezien van de boosheid en de verdorvenheid in het hart van Lot.
Abraham heeft gezien dat Lot die boosheid en die verdorvenheid die er in zijn hart leefde de vrije teugel gaf. En dat hij die lusten ging volgen. En dat hij een leven van zonde en een leven zonder God verkoos. Een leven van rijkdom, een leven van weelde, maar waarin de vrezen des Heren gemist werd. Abraham zag dat dat zo bij Lot was. En toen blikte Abraham in zijn eigen hart. En toen zag hij dat het er van binnen niet anders uitzag. Al bewaarde God hem voor zo'n dwaze keus. En al hield de Heere hem vast. En al gaf de Heere hem andere en betere en heiliger gedachten. En al gaf de Heere hem de beoefening van de vrezen des Heeren. Abraham was en de geschiedenis in Egypte heeft het bewezen ook tot alle kwaad geneigd. En al zijn zijn handen op dit moment schoon. En al is er op de uiterlijke gang van zijn leven niets aan te merken. En al is hij ook wat de keus die hij gemaakt heeft oprecht. Hij weet dat in zijn adamitisch bestaan hij voor God net zo min bestaan kan als Lot. En hij heeft verzoening van zonde nodig. En dat beseft hij misschien nu nog beter dan op een moment waarop de Heere niet tot hem spreekt of aan hem verschijnt. Want in het licht van het woord, in het licht van de heiligheid van God, in het licht van de genade openbaring Gods, in het licht van de gunstbewijzen Gods, die als onverdiende weldaden komen, gaat de mens nog dieper beseffen wie hij is in zijn onwaardigheid en in zijn verdorvenheid. Vandaar dat altaar. En vandaar die verzoening die Abraham zocht en die hij begeerde. Genade maakt geen grote mensen. En als we grote mensen geworden zijn, dan is dat meer een bewijs dat we geen genade dan dat we wel genade hebben. Genade kweekt geen hoogmoed, genade kweekt geen grootsheid, genade maakt ootmoedig. Juist de bewijzen van de overvloedige genade. Wie ben ik en wat is mijn huis, dat gij ons tot zover gebracht hebt. Genade vernedert, genade doet buigen, genade doet meer beseffen nog dan tevoren vergeving nodig te hebben. Genade geeft dieper besef genade nodig te hebben. En hoe meer genade een mens ontvangt, hoe meer hij naar genade zal hongeren en dorsten. Staat er zo ook een altaar in uw leven? Waar u als een in uzelf gebroken mens en als een onwaardige genade zoekt. Gaat u zo anders gezegd naar dat altaar dat de Heere gebouwd heeft. En waar hij zijn zoon opgeofferd heeft. Op de berg des Heeren waar het voorzien zal worden. Gaat u zo aan de voet van dat kruis knielen. Met verbrokenheid des hart. In verslagenheid des geestes, vanwege de onwaardigheid aan onze kant en vanwege de boosheid die in ons woont en vanwege dat besef, dat dringende besef, dat alleen het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Dat is de vrucht van de genadearbeid des Heren. Amen. We zingen Psalm 72, het 9e en het 11e vers. 72, vers 9 en 11. past het ons om aan het einde van ons samen zijn uw heilige naam met dankzegging groot te maken. Wat zijt gij een God van volkomen zaligheid? En wat geeft gij uw volk rijke en heerlijke toezeggingen? O Heere, u doet het hen weten. Dat tegenwoordige en toekomende dingen, het is alles het hunne. Alles zult gij hen geven, wiens oprechte geest op u vertrouwt, u vreest. Alles zult gij hen in tijd en eeuwigheid schenken, Heere, uit uw grote volheid. O, wij bidden van u, geef dat alle die u vrezen er meer en meer van mogen verstaan en beoefenen, van dat de ogen opheffen en van dat wandelen door dat land en in zijn lengte en in zijn breedte, om te bewonderen het heil des Heren en om te mediteren over al die schatten en rijkdommen die in de Heere Jezus Christus en in zijn werk en in het werk van zijn geest vervat liggen, opdat zo hun hart op mag springen enerzijds van vreugde in u de Heere, en opdat ze het zo ook met Abraham mogen leren om nederig te knielen in het besef genade nodig te hebben. O Heere, wij bidden van u, heilig uw woord aan ons hart. En als we nu geen gegronde hoop hebben dat die zaligheid ons geschonken zal worden, Heere, dan hebben we rampzaligheid tot ons deel. Als dit alles wat gij geeft aan uw volk en kinderen ons deel niet zal zijn, dan zullen we niets bezitten. O Heere, dan staan we straks zonder enig goed. Dan is alles weggenomen, alles ons uit handen geslagen, en dan staan we naakt en arm en nooddruftig en leeg voor uw aangezicht. O God, wij bidden van u, als we dan nog zo leeg en arm en ellendig zijn en niets bezitten aan geestelijk goed, wij bidden van u dat gij ons in die armoede wilt leren vluchten tot u. Dat u ons wilt doen verstaan dat woord wat u ons in uw woord toespreekt. Ik raad u dat ge van mij koopt. En dat we zo tot u mogen vluchten, Heere, om bij u te vinden alles wat we in onze verloren staat nodig hebben. Zegen ons. En vergeef ons al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen de 23e psalm, het 3e vers. Gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien. 23, het 3e vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.